Hallo en welkom bij een volgende uitzending van de Angst Studio Empowered bij de Angstfabriek. Live vanuit het Theater aan het Spui in Den Haag. Waar een heel enthousiast publiek zit te bibberen en beven voor actrice en schrijfster Nashmeer Oral. Onder andere winnaar van het Gouden Kalf. Beroemd met haar voorstelling Niet meer zonder jou. Nashmeer, ben jij wel eens bang?
Of ik bang ben?
Ja.
Ik ben expert in angst.
Vertel.
Nou, ik ben heel erg vaak bang geweest in mijn leven. Ik ben heel erg bekend met paniekaanvallen. Ik heb ooit op mijn 18e, 19e een soort bijna doodservaring gehad. Dus,
Wacht. Angrisme, dat is een hele hoop. Een expert in angst. Angstaanvallen. Bijna doodervaring op je 18e, 19e. Vertel wat meer over het laatste.
Ik was 18, ik moest trouwen van mijn ouders. Dat deden ze allemaal trouwens heel erg liefdevol, hè? Dat is het beste voor je. En ik ging op mijn 18e door het leven als in een soort comateuze toestand. Ik durfde niet tegen die jongen te zeggen, ik hou niet van je. Ik kreeg niet mijn bek uit, mag dat op de podcast?
Je mag zeggen wat je wil zeggen, schat.
En,
als het me niet bevalt, wordt het er gewoon uitgeknipt.
En tegen mijn ouders durfde ik ook niet te zeggen dat ik niet wou. Toen dacht ik, nou ja, het is zover, dus misschien word ik wel verliefd. Nou, toen ik die jongen zag, dacht ik, oh, misschien kunnen we vrienden worden. Nou ja, lang verhaal kort. Extreme cooker pressure. Dus ik zat heel erg klem. En ik kon geen kant meer op en ik had echt het gevoel van ik sterf gewoon als dit zo doorgaat.
En toch sprak je niet uit?
Nee.
Wat was die angst, dat de angst, zeg maar, je had een bijna doodervaring van de angst om te trouwen en toch was die angst niet groot genoeg om de angst
even
te overwinnen je uit te spreken?
Nee, wacht even.
Okay.
Toen ik me niet durfde uit te spreken, was ik zo eigenlijk geïndoctrineerd en zo gewend om me niet uit te spreken, dat ik, laat staan dat ik niet assertief was, ik had niet eens door dat er van alles gebeurde. Ik was zo ver weg van mijn gevoel. Mm. Maar toen ik die grote wake-up call kreeg, op een avond in mijn kamer, en echt voelde, oh, ik word gewoon mijn lijf uitgedrukt, ik word gewoon, ik ga dood. Hè? Dat was een hele traumatische ervaring. Later begreep ik dat het een kundalini awakening is. Als je dat niet weet, dan moet je dat opzoeken. En er zijn ook allemaal mensen
maar
die dat dan.
Wat is een kundalini awakening?
Ik weet het zelf ook niet precies, maar kundalini is een levensenergie en dat is als een soort slang opgerold helemaal onder je bij je basis, zeg maar.
Je wijst nu naar je baarmoeder voor de luisteraar.
Ja, of je geslachtsdelen of je eerste chakra, root chakra kan je ook zeggen. En als je je gezond ontwikkelt en je wordt steeds wijzer, intelligenter. Wat de bedoeling is met de kundalini is dat hij wakker wordt als een soort slang en terug. Dus je bent als mens leef je op de aarde en dan. En dan gaat je energie naar boven, naar het universum, zeg maar. En dan krijg je informatie terug en dat breng je de wereld in. En de wereld geef je terug. Dus het is eb en vloed, als het ware. Maar als het
maar het overmeeste jou zo erg dat je het gevoel dat je doodging?
Nou, als het opeens gebeurt, zoals in mijn geval, omdat er externe factoren waren en heel erg veel psychische, emotionele druk. In mijn geval gebeurde het plotseling. Het was echt alsof er een sluis openging. Alsof er iets hier van
je wijst opnieuw
op mijn buik,
naar beneden.
Mijn baarmoeder, ja. Alsof iets mij uit mijn lichaam probeerde te duwen. En het voelde ook alsof ik hield me ook letterlijk vast aan mijn bed. Alsof het iets zou uitmaken. Maar daarmee had ik het gevoel. Het was echt heel eng. Maar tegelijkertijd ging er een sluis open en ik voelde alsof ik een soort, alsof je een soort Hulk bent ineens, van een klein meisje naar Hulk en alsof mijn kleine meisjesjurk in flarden op mijn lichaam hing en ik wist ook, oh, dat ik bij deze Turkse mensen ben geboren is geen, is niet zomaar en er is één weg voor mij. Er is iets wat ik moet doen in het leven. Ik had geen idee nog. Hè? En ik moet hier weg.
En was je toen al getrouwd? Was het voor je huwelijk?
Nee, toen was ik nog niet getrouwd. En toen dat gebeurde, ook al wilde ik als persoon zeg maar zo lief mogelijk zijn, niemand pijn doen, mijn ouders niet pijn doen, die jongen niet pijn doen. Maar toen dat zo opstond, mijn ware wezen als het ware, toen was er geen weg meer terug. Toen moest ik wel.
Wat is enger? De angst voor de dood of de angst voor het leven zelf?
Oh, de angst voor het leven.
Vertel ons meer, expert.
Nou, eigenlijk zou ik moeten zeggen dat ik expert ben in het overwinnen en aangaan van angst. Moet ik toch wel even zeggen. Maar goed, angst voor het leven is natuurlijk... Kijk, je kan wel bang zijn voor de dood, maar wij mensen leven... geweldig is dat. Wij leven met het bewustzijn dat we ooit doodgaan. Dat is een hele mooie contradictie. Maar toch is dag na dag, tenminste als ik bij mijzelf blijf, is mijn gevecht niet zozeer het bezweren van de angst tegen de dood, maar mijn gevecht en mijn herinnering aan mezelf continu is durven het leven aan te gaan, durven het te doen, durven risico's te nemen, durven open te gaan, durven dit hele organisme niet te laten stollen, maar gewoon durven te denken, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Het niet durven weten ook. Bedoel je dat? Of wat weet je niet?
Ja, het niet durven weten. Maar ook dit wat we dan Nazmi Oral zijn gaan noemen. Dat is niet een gestold iets. Dat is
Mag ik even voelen?
Ja.
Nee, het is echt.
Maar wetenschappelijk is dit zelfs geen vaste materie. Hè? Dat sowieso. Maar ook de persona is natuurlijk een bouwsel. Mm. Hè? En mijn gevecht is... de angst zegt mij, omdat ik ooit op mijn derde of op mijn zesde een klap heb gekregen, of mijn moeder zei, pas op, of weet ik veel. Dus de angst zegt mij, pas maar op, vertrouw niemand, geef je hart niet weg, verwacht niet veel, of whatever. Maar het leven dat door me heen raast, zegt continu...
Dat wil lief hebben, dat wil maken.
Ja,
dat wil...
come on. Ga het avontuur aan.
Het
ja.
engste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, dat vinden mensen vaak gek om te geloven als ze mijn levensverhaal kennen. Als we het net hadden over googelen, dan kan je dat ook maar googelen. Maar met alles wat ik heb meegemaakt, inclusief aanslagen, kapingen en nog wel heftigere, persoonlijkere dingen dan dat, vond ik het engste wat ik heb gedaan het maken van een theatervoorstelling. Ik vond het echt by far het meest enge wat er was.
Waarom?
Enger dan de oorlogsgebieden die ik bezocht heb. Enger dan de persoonlijke transities die ik heb doorgemaakt, fysiek en niet fysiek. Dat was het engste. Omdat je het meest eigene van jezelf moet vertolken en vervolgens moet spelen op het toneel. En ik vroeg me af, in hoeverre gebruik jij deze angsten als motor voor de kunst? Ja, als theatermaker die al jaren de Nederlandse theaters... meer dan vol krijgt. Ja, dat mag best gezegd.
Nou ja, het is uit mankementen worden dingen geboren. Hè? Net zoals als je een beetje een scheve ruggenwervel hebt, dan ga je compenseren met je been. En ik heb dat gedaan met het acteren, zeg maar. Hè? In het echte leven lukt me wel steeds meer, ietsje beter. Maar in het echte leven vind ik heel intiem contact moeilijk. Of echt blijven en niet telkens weglopen vind ik moeilijk. Maar,
dus jij vindt het theater juist veilig?
Ja, want dat is de plek. De vrije ruimte die ik heb gecreëerd waar wetten zijn. Die heel helder is en heel veilig. En daar kan ik het leven oefenen voor 1,5 uur. En dan gewoon, doe ik helemaal mijn best. En als het mislukt, kan ik het de volgende dag weer. Maar er is geen
als
mislukking.
Als elke dag een try-out.
Ja, maar dan voor het echie eigenlijk. Geen try-out, maar elke dag heb je weer... Je moet je voorstellen, heel veel mensen denken bij acteren. Dat vind ik wel even heel belangrijk. Want heel veel mensen denken bij acteren, ah, je doet alsof. En dan heb je de method acting of zo. Hè, dat mensen zich helemaal verliezen. Maar acteren is eigenlijk, vind ik dan, je hebt dan misschien wel tekst, maar de tekst maakt niet uit. Je bent in het hier en nu en je spreekt af wat er ook, hoe ik ben nu, dat is wat er uitkomt. En dat ga ik zoveel mogelijk proberen door me heen te laten komen en aan jullie terug te geven. En dat is eigenlijk leven. Dat is
en wat zijn die vaste regels die jou zo veiligheid geven om dan zo vrij te experimenteren in het veilige context van het theater? Wat zijn die duidelijke regels waar je het over had?
Nou, wat ik wel heel mooi vind is, ik heb een verantwoordelijkheid. Dus het publiek heeft betaald. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet ook de verbinding aangaan. Het is ook niet zo, ook al zitten jullie daar en ik hier. Het is nooit
het publiek, luisteraars.
Ja, het publiek, dat ik het doe en jullie luisteren. Het is echt een co-creatie ook. Elke acteur voelt het publiek, ook al sta je met je rug ernaartoe. Het is heel dierlijk. Het is heel bazaal eigenlijk.
Intuïtief.
Ja, heel intuïtief. En daarnaast ben ik is de afspraak ook dat ik gedwongen ben, dat is mijn eer, dat ik tot het gaatje ga. Als een sjamaan, voor ons allemaal. Ik ga dat doen, voor ons. Ik neem één onderwerp en iets wat we allemaal eng vinden. En ik ga dat helemaal uitdiepen, ik ga dat helemaal door me heen laten gaan. En als ik het goed doe, dan huilt het publiek mee, dan lachen ze mee en aan het eind zijn we allemaal opgelucht.
Is dat een soort collectieve therapie?
Nou, therapie vind ik...
Maar ik zeg als een sjamaan, dat klinkt als een soort healing.
Ja, healing is het zeker. Maar therapie is weer anekdotisch en dat is het niet. Het is wel kunst. Maar je moet dus opletten bij je eigen voorstelling. Mm-hmm. Je zult merken dat als jij aan het spelen bent en het stroomt niet, jij houdt iets tegen, dan is het publiek aan het eind gefrustreerd.
Dat klopt. En als ik een foutje maak en dan opeens heel menselijk ben, vinden ze het geweldig.
Ja,
dat is
tuurlijk,
de leukste voorstelling
van
hun leven
echt
gehad.
Ja. Ja. Ja.
Ik ging wat onderzoeken over angst lezen en de angst voor publiek spreken, komt uit blijkt onderzoek, is groter dan de angst voor de dood. Maar er is één angst groter dan de angst voor publiek spreken. En dat is de angst voor het verlies van een familielid.
Oh.
En dat bracht me bij Niet meer zonder jou. De voorstelling waarmee je nu al een paar jaar op de plank staat. Waarin jij letterlijk half naakt in de armen van je moeder ligt. En eigenlijk zegt, mam, na zoveel jaren afstand, na zoveel jaren klein sterven, na zoveel jaren breken, wil ik niet meer zonder jou. En ik heb zelf 3 keer je voorstelling bezocht met steeds en een andere persoon die heel erg worstelde met haar familierelaties en dan respectievelijk Marokkaans-Nederlands was of Egyptisch-Nederlands of Turks-Nederlands en zich heel erg kon herkennen in het verhaal en in die strijd van mama, ik wil je niet kwijt, mama, ik kan niet zijn wie jij wilt dat ik ben. En ik zat te denken over die cocktail van angst en dat de angst voor publiek spreken. Nou, ik denk dat als mensen nog één ding enger vinden dan de angst voor publiek spreken, is het daadwerkelijk hun eigen levensverhaal vertellen op het toneel. En dan daarbovenop de angst je familielid te verliezen. Waar je constant mee aan het spelen bent. Daar met je moeder. Op dat toneel. Hoeveel muren van angst heb je daarin doorbroken? En hoeveel, als een sjamaan, hoeveel mensen heb je in dat kleine sterven en weer tot leven komen, dat leven laten stromen en spelen en experimenteren met het leven op het toneel, kunnen kanaliseren misschien en oefenen en mensen ook tools in kunnen geven?
Oh, dat tweede gedeelte, dat weet ik niet natuurlijk. Nou ja.
Ik krijg toch veel reactie.
Ja, heel veel reacties en heel veel ontspanning bij ouders en kinderen. En kinderen zeg ik, hè, maar je begrijpt de dochters en zonen van die ouders.
De oude kindrelatie.
Ja, precies.
Volwassen kinderen.
Precies. Maar ik denk dat niet zozeer mijn aanwezigheid op het toneel en dat ik mijn verhaal vertel, maar het feit dat mijn moeder daar staat, 73 inmiddels, 2 keer naar Mekka geweest, dus Hajj, wat betekent dat ze zich heel vroom moet opstellen. Absoluut geen acteur, het Nederlands half beheersend. Dat zij daar staat en niet omver te blazen is. En,
het is wel duidelijk van wie je het hebt hoor.
Ja?
Ja.
Ja, en daar gewoon het aangaat. Dat is het grootste cadeau.
Maar jullie bespreken hele grote trauma's met elkaar. Je legt ook echt gewoon zeg maar wel een aanklacht bij haar neer, terecht hoor. Maar over de maagdelijkheidstest die zij bij jou deed en dergelijke. Dat zijn onderwerpen waar de meeste mensen niet aan willen denken of over willen praten. Laat staan als ze het in hun moeders gezicht zeggen, keer op keer weer, waar dan het publiek mooi energetisch bij zit.
Ja, het was heel grappig. We hadden onlangs nog gespeeld in Arnhem bij Oostpol. Omdat ik nu een nieuwe voorstelling maak met Marcus Azini van Oostpol. God is een moeder. En de laatste tijd had ik bij dat stukje van het maagdenvlies iets bedacht. Dat ik het heel zwaar maak. Hè? Dat ik een aanloop neem en dat mijn moeder dan ook met slippers gooit en zegt, hou je mond, je moet er niet over praten. Maar zij liet zich meeslepen, dus mijn zogenaamd, ik ga nu iets heel ergs vertellen, raakte bij haar een snaar, waardoor zij echt boos werd. Maar echt boos.
Oh, het was echt niet meer geacteerd.
Nee. En ze liet zich helemaal meeslepen. En op een gegeven moment, want ik zei op een gegeven moment, oké, weet je wat, jij wil mij, we hebben carte blanche. Jij mag alles doen, ik mag alles doen. Dus ik ga naast je zitten. Ik ga laat zeggen, ik ben 14, ik lig onder je, de benen gespreid. Verwarring, schaamte, jij wil mij controleren op mijn maagdelijkheid. Nou ja, ze zat naast mij en het leuke is, als je heel dicht naast iemand zit, kunnen ze je weinig geweld aandoen. Life lesson. Oké. Maar goed, en dan ga ik door. Hè. En ze werd woest. En ik zei, en jij wil mij controleren op mijn maagdelijkheid. Ik voel opwinding bij je. De opwinding van macht. En een hint van een notie dat dit niet mag en kan. En dat geeft mij moed. En ik zeg nee voor het eerst. En jij lacht en houdt op alsof er niks is gebeurd. Nou, dat deed ik. Toen was het klaar en toen zei ik, zo, nou, dat is toch niet zo erg. Moeten we het gewoon... Maar haar agressie... Dus ik ging ook in een regressie weer.
Toen werd het publiek had een zware sessie.
Precies. Nee, het was fantastisch. Hmm. Omdat ik door haar en door haar woede... Ik ervoer haar schaamte zo erg. En dat maakte mij woest. Omdat ik dacht... Ga daar nou eens uit.
Maar
doe
hoe kan
jezelf
dat? Want
niet
jullie
aan.
Hebben zo vaak die scène gespeeld. Waar komt dan opeens die woede en die schaamte weer omhoog? Is dat
omdat
diep geïnternaliseerd?
Omdat het allemaal echt is. Je kan het 10.000 keer spelen, maar het is echt. Hmm. Dat vond ik ook zo geweldig toen mijn moeder is natuurlijk geen acteur zoals ik al zei. En na een jaar spelen zat ze in het dorp in Turkije en was ze proberen uit te leggen aan haar vriendinnen wat acteren is. En ik was zo trots op haar. Ik dacht, dat is een collega. Want ze zei, ja, ik zit daar, ik ken de tekst. Ik heb het al 100 keer gedaan. En ik zit daar en ik word weer verdrietig, word weer woest. Weet je, maar ze kon niet uitleggen, want niemand begreep het. Dus het is echt.
En is dat ook mogelijk bij een voorstelling die niet over je eigen leven gaat? Kijk, je kan natuurlijk altijd je relateren tot... Hè, ja. Als een boek goed geschreven is, dan relateer je tot de personages. Als je een film kijkt die echt een diepere laag raakt, dan kan je je identificeren met één of meerdere van de acteurs. Maar is het mogelijk datzelfde effect te bereiken als het niet zo uit je eigen leven geput was en echt waar gebeurde, echt niet anekdotes, maar levensgebeurtenissen zijn?
Nou ja, kijk, ik merk wel, je moet er tijd voor krijgen. Daarom is het zo fijn aan relaties met wie ook. Je buurman, je broer, je vader, moeder, je geliefde.
Je non-binaire persoon in je leven, ja.
Ja, en...
Even ontgenderen hier.
Ik heb dit nu nog meegemaakt alleen maar met de gesluide monologen, hè, van Adelheid Roos ook. En... ik heb die voorstelling, ben ik al 13 of 15 jaar aan het spelen. En die heb ik ook al heel vaak gespeeld. En daarbij heb ik het ook. Dat ik na zoveel jaar nog steeds kan zakken in een laag wat ik niet kende. En nog steeds echt extreem ontroerd kan raken. Of boos. Of ja, dat kan.
Je zei net eerder in dit gesprek dat je een expert bent in angst. En toen later corrigeerde je jezelf dat je een experiment in het overwinnen en doorbreken van angst.
Ja.
Ik heb enorm. Hoe doe je dat? Geef tools. Geef tools aan al die mensen die het leven helemaal willen omarmen en aangaan, maar gewoon niet weten hoe.
Oké. Nou, zijn jullie klaar voor?
Gaat op het puntje van de stoel zitten.
Ja, precies. Nou, het is echt letterlijk hard werken. Het begint natuurlijk met je voornemen. En het is, alles is dubbel. Dus aan de ene kant kan je het je voornemen om het bijvoorbeeld morgen anders te gaan doen. Aan de andere kant moet je weten dat verandering heel lang duurt en dat je daar soms geen zeggenschap over hebt. Punt. Dus de ingrond van alles is denk ik liefdevol zijn naar jezelf, aardig zijn naar jezelf, je beste vriend of vriendin zijn eigenlijk.
Dus we moeten onszelf dragen, self-care.
Ja.
Self-love.
En als je, ja, self-care, self-worth,
maar,
self-love,
maar
self-respect.
Hoe kom je dan door die verlamming heen die angst vaak creëert?
Nou, geef eens een voorbeeld.
Concreet voorbeeld.
Ik wil concreet, ja.
Ja, concreet. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. 80% van de Nederlanders doet het werk wat hij niet leuk vindt, waar hij niet gelukkig van wordt. Not meant to be, maar goed. Hè? Every day I'm hustling, Annie Lennox, eat, sleep, repeat. En met heel veel Netflix tussendoor. Ja?
En
te veel pillen en drank.
Ik heb hem al.
Nou, en dan weet je, ik moet met deze baan stoppen. Ik weet niet wat ik wel ga doen. Ik wil een eigen bedrijf zetten, creatief. Ik ga de kunsten in. Ga ik naar de conservatorium, wat nog van mijn ouders mag. Maar financiële onzekerheid, hypotheek. Wat gaan mijn ouders ervan zeggen? Mijn partner, hyperventilatie. Ik kan het niet. Ik doe nog steeds mezelf de baan 20 jaar later. Kijk, mensen herkennen het volgens mij, want het is ongemakkelijk gelach. Zelfs geklap.
Oh, Jezus. Oh. Nou. Dus
heel simpel. Niet vloeken, Nashmeer, maar ga verder.
Oh, ik mag niet vloeken. Heel simpel. Ten eerste moet je echt heel eerlijk zijn naar jezelf toe. En kijken of je het ding van ik wil eigenlijk creatief zijn en kunstenaar zijn en wat dan ook, of dat waar is. Of dat dat een wortel is die je zelf voorhoudt om maar te kunnen bitchen over het leven en dat waar je nu bent niet aan te gaan.
Ja? That's a word.
Dat.
Yeah, okay.
En het tweede is, stel je wil wel de kunsten ingaan.
Of een eigen bedrijf beginnen.
Of een eigen bedrijf beginnen. Of whatever.
Onderwijzer worden of whatever. Ja.
Ja, nou ja, iets anders. Ja, dan heb je gewoon twee keuzes. Of je gaat twee keer zo hard werken en je baan houden en ondertussen werken aan het andere en dat loslaten. Of je doet een sprong in het diepe met alle consequenties van dien. That's it. Er is geen...
Maar kijk, bestaat er falen?
Falen?
Ja.
Ja, in de ogen van anderen bestaat falen, natuurlijk. En als je dat overneemt in jou, natuurlijk.
Want daar wil ik het over hebben. Want kijk, natuurlijk de grote angst is dat je faalt. Dat het helemaal misgaat. Dat je in de totale armoede in de goot eindigt.
Ah, jongens, dan ga je toch weer gewoon naar je moeder. Ja, echt. Wat is het ergste wat je kan gebeuren? Dan heb je geen geld.
Nou ja, dus het falen in de ogen van de ander. Dat is natuurlijk het grote punt waar ik met je over wil hebben. Want als iemand vanuit dat verlamde meisje... Lieve mensen, ik vind het gelach heel leuk, maar ik moet mezelf nog wel kunnen verstaan. Terug naar dat verlamde meisje. Dat waarvan je zei, die wist niet eens wat ze echt voelde en er echt van vond.
Ja.
Jij hebt je echt losgemaakt, een tijd lang gebroken en losgemaakt van die oog van de gemeenschap. De oog van de ouders. Dat falen in de oog van de ander. En daardoor kon je uiteindelijk de stappen zetten naar het podium en maken wat je maakt.
Nee, dat is niet waar. Zo gaat het dus niet. Okay. Dat denken we als we anderen zien.
Enlighten me.
Nee. Toen ik wegging, terwijl ik weg moest gaan, of die verloofde niet moest doen of whatever, wilde ik niet eens. Omdat ik dacht, ik kan ze geen pijn doen. Dus ik werd gedwongen. Ja, okay. Door een interne...
Door die gut feeling. Ja.
Het acteren. Ik bedoel, ik ben erin gerold. Het was niet per se iets waarvan ik dacht, oh, dat heb ik altijd al gewild. Nee. Maar toen het gebeurde, dacht ik, oh, dit vind ik zo leuk. Het was het eerste, want ik heb heel veel last van verantwoordelijkheidsgevoel. En als je schrijft bijvoorbeeld en je schrijft niet helemaal uit het hart, dan denk ik, rot op. Weet je, er zijn al heel veel boeken. Dus ik vind meteen, als ik het niet goed doe, dan moet ik maar weg. Maar bij het acteren dacht ik, zolang niemand mij uit van het podium sleurt, blijf ik. Ook al vind ik niet dat ik goed acteer, bijvoorbeeld. Hè. Maar ik heb op het podium gestaan meerdere keren. Zelfs de eerste jaren dat ik dacht, okay, nu ga ik omvallen. Ik ga nu flauw vallen. En ik heb een gevoeligheid voor epilepsie. Dus ik dacht, ik ging alles daarop. Dus ik dacht, en niemand wist dat natuurlijk, niemand vertellen. Dus ik dacht, nu krijg ik een toeval waar iedereen bij is. Dus dat bleef. Maar ik bleef het doen omdat ik dacht, ja, fuck it. Ik wil gewoon acteren.
Mm-hmm.
En als ik bijvoorbeeld columns doe op televisie nu, bij de Nieuwe Maan. Voor sommige mensen is het Nieuw maan. Ik bedoel, het heeft soms niet eens 25.000 kijkers. Op social media is het heel groot, hè? Dat is wel te gek. Maar, dus je zou kunnen denken, who cares?
Free product placement voor de nieuwe maan.
Ja, nee, maar goed, je zou kunnen denken, who cares? Maar soms slaap ik een hele nacht niet, terwijl ik mijn columns doe. En anderen zeggen dan, dan vraag ik wel eens, hoe vaak doe je columns? Of hoe snel schrijf je ze? Ja, ik doe er een half uurtje over. Ja, een uurtje. Soms slaap ik een hele nacht niet.
En hoe komt dat? Na zoveel jaren dat optreden doen, je hebt veel vaker columns daarvoor gelezen.
Omdat het niet is dat het makkelijker wordt. Het wordt juist niet moeilijker, maar gevoeliger, intelligenter, zwaarder. Je hebt je verantwoordelijkheid.
Omdat je eigen lat hoger legt ook.
Ja. Nou, je eigen lat hoger. Eigen lat hoger is weer een soort dwang. Je wordt intelligenter. En je weet dus beter wat je zou kunnen doen met alles wat je zegt. Niet alleen maar je punt maken en scoren, maar ook iets moois geven bijvoorbeeld.
Alsof het, om vergelijking te maken, het leren is van een taal. En op een gegeven moment beheers je de taal net goed genoeg om te weten dat je fouten maakt.
Precies.
Maar
en
nog
dus
niet goed genoeg om de fouten helemaal te voorkomen.
Ja. Oké, en voor jullie allemaal, die als je last hebt van weet ik van wat, omdat we, ik ben zo bang dat we moeten stoppen en dat we daar geen tijd voor hebben.
Geef je advies.
Eén ding wat ontzettend goed werkt als je fysiek last hebt van angst of van blokkades of wat dan ook, is EFT. Emotional Freedom Technique. Zoek het op YouTube. Niet die hele korte. Magnum Tapping is helemaal geen reclame. Er is een jongen die dat doet. Legt het fantastisch uit.
Maar wat is dat kort voor de luisteraar die nu niet die in de auto zit?
Nou, bijvoorbeeld, wat het doet is, stel je durft in het publiek niet te praten voor het publiek. En telkens als je daaraan denkt, krijg je paniekaanvallen. Dus je hebt fysieke verschijnselen bij een gebeurtenis, namelijk paniek. En wat EFT doet, is je moet dan de situatie, de gevoelens opbrengen, omhoog halen. En dan tap je op je gezicht en op je lichaam op bepaalde punten. En wat het doet is, het knipt de verbinding van angst door tussen de situatie en je hersenen.
Als soort EMDR feitelijk.
Ja. En affirmaties. Affirmaties zijn te gek. Ik weet dat ik nu als een Amerikaan klink. Maar wij al hier in Nederland denken, affirmaties. En we denken ook dat je maar 3 zinnen per dag moet doen. Nee. We wassen onszelf al helemaal. We doen al aan brainwashing elke dag. Doordat wij, als je nagaat, doe je al elke dag affirmaties. Maar dan negatief vaak, hè?
Ja, dus je haalt je eigen stemmen, geïnternaliseerde stemmen. Ik ben lelijk, ik kan het niet.
Oh God,
niemand ziet mij staan.
Je hebt het niet eens door vaak. Ja. Dus schrijf alles op wat je wil, alsof het er nu is. En zeg, ik doe dat bijvoorbeeld. En als ik soms naar ergens naartoe werk, doe ik het 3 kwartier tot 1 uur per dag. Elke dag. En ik neem het op mijn telefoon. Ik ga rondlopen, boodschappen doen. Ik heb het in mijn oor en ik memorize het. En daarna wordt iets in realiteit. Niet dat je dan gaat denken, I am the woman. Maar wat er gebeurt is iets magisch. Je denkt, why not? Er gaat ruimte open. Het is echt, echt geweldig.
Maar ik wil toch even terug, want net zei je, nee, zo gaat het niet. Maar in je voorstelling en ook in de gesluit monoloog gaat het wel heel erg over al die stemmen. De stemmen van de gemeenschap, de stemmen van de samenleving, de stemmen van je ouders, de stemmen van het geloof. Bij monden van de imam, de dominee of whatever else. En affirmaties zijn natuurlijk een manier om dat te counteren. Zo heb ik het in ieder geval in mijn eigen leven ervaren. Dat ik voor elke zin die tegen mij uitgesproken was, letterlijk een tegenzin op een gegeven moment ging hangen. Toen ik me er bewust van werd. Ik had het heel lang niet door. Het was een soort white noise. Maar het was wel een black noise. In de zin van het was negatieve noise. En op een gegeven moment kon ik dat. Nee, we gaan niet meer black noemen trouwens, want daarom is het zwart negatief. Het was lelijke, blurre, smurry noise. En op een gegeven moment werd ik me daar bewust van. En toen ging ik bewust zoeken naar positieve affirmaties. Maar als jij op het podium staat en zulke grote taboes bespreekbaar maakt, taboes die voor heel veel mensen nog heel reëel en wezenlijk zijn, dan moet je ergens wel zeggen, wat mensen hier ook van vinden, ik vind het doorbreken of het bespreekbaar maken van het taboe belangrijker dan die mening.
Ja, ja.
En hoe doe je dat?
Nou ja, dat is ook weer gek genoeg. Het is geen keuze. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets in je, een woede of een soort diep verdriet eigenlijk. En je denkt, dit kan niet. En dit ga ik gewoon, dat had ik met niet meer zonder jou. Maar mijn ding, als ik dingen eng vind, hè, zoals dingen die ik persoonlijk dan vind, mijn stem naar buiten brengen, vind ik nog steeds dus heel eng. Daarom doe ik er soms een hele nacht over. Om mezelf te overtuigen, het mag wel. Je mag bestaan, je mag dit zeggen. Ook al vinden ze je een trut. Maakt niet uit. Volgende week weer iets anders. Hè? Er is één ding wat ik altijd voor ogen hou. Ben ik integer? Ben ik integer?
Als aan wie?
Ik vind,
aan wat?
Voor
aan
mezelf. Jezelf? Voor mezelf. Doe ik echt, heb ik mijn best gedaan? Ben ik integer? En voor mij, ik weet precies, ik hoef dat niet eens te benoemen, dat integer. Ik weet precies hoe dat voelt. Ik lieg mezelf niet voor. Ik doe niemand kwaad. Ja, er zullen mensen boos worden. I don't care. Want ik ben echt, ik probeer voor ons allen hoogste goed te dienen. Dat is integer. En dan dus ben ik ook nooit bang. Ik ben nooit bang geweest voor moslims die je dan gaan aanvallen. Of nooit bang om met mijn blote tieten de poster van de gesluide monologen, dat ben ik, tot hier, bloot, met een soort doorschijnende burka, weet je. En dat hing overal. Ja, ja, en, ja.
Dat is een mooie foto.
Geen seconde over nagedacht van, of ik doe nu iets, nee.
Oké, dus met slapeloze nachten zeg je toch, ik ben niet bang.
Hoe, wat?
Met je slapeloze nachten zeg je toch, ik ben niet bang.
Met mijn slapeloze nachten zeg ik, zeker ben ik bang, maar ik laat me er niet door weerhouden.
En daar zijn we enorm dankbaar mee. Mag ik een hartelijk applaus voor Nashmeer Oral. Dit was een hele Doe het zelf, bevrijd je van je angst aflevering van de Angststudio. Luister ook vooral alle andere afleveringen van deze podcastreeks op iTunes, Spotify en alle andere plekken. En bezoek de Angstfabriek. Hartelijk dank.